Net als vanmorgen lezen we ook vanavond Genesis 28 vanaf vers 10 tot en met vers 22.
Jacob dan toog uit Beerseba en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen dier plaats en maakte zijn hoofd pelu en legde zich te slapen te dierzelfde plaats. En hij droomde en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welk opperste aan de hemel raakte. En ziet, de engelen Gods klommen daarop op en neder. En zie, de Heere stond op dezelfde en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen, zal ik aan u geven en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als de stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u, en ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult. En ik zal u wederbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Toen nu Jacob van zijn slaap ontwaakte, zei hij, gewisselijk is de Heere aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zei, hoe vreselijk is deze plaats. Dit is niet dan een huis Gods en dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob des morgens vroeg op en hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpelu gelegd had en zette hem tot een opgericht teken en goot daar olie bovenop. En hij noemde de naam dier plaats Bet-El, daar toch de naam die stad tevoren was Lus. En Jacob beloofde een gelofte zeggende, wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg dien ik reizen en mij gegeven zal hebben brood om te eten en kleder om aan te trekken en ik ten huize mijns vaders in vrede zal wedergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen, die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen. En van alles dat gij mij geven zult, zal ik voorzeker de tiende geven.
Voor de tweede maal op deze dag, gemeente, wordt het schriftgedeelte dat we gelezen hebben verkondigd. We zagen vooral vanmorgen de tegenstelling tussen Jacobs leven aan de ene kant, Jacobs weg aan de ene kant en Gods weg aan de andere kant. En hoe die twee elkaar bij Bethel ontmoeten en die twee wegen elkaar kruisen. Ik wil vanavond vooral met u letten op wat de Heere zegt en van een plaats Gods plaats maakt. Dat is ook op aangeven van de Bijbelschrijver zelf, als u even met mij meekijkt, naar vers 10 of vers 11. Dat is ook het eerste gedeelte van de tekst. Dan staat er, en Jacob geraakte op een plaats waar hij vernachtte. Want de zon was ondergegaan en hij nam van de stenen van die plaats en hij maakte zijn hoofdpelu en legde zich te slapen te dierzelfde plaats. Je ziet dat in dit vers drie keer het woord plaats terugkomt. Dan verschijnt de Heere en gaat de Heere spreken. En als de Heere uitgesproken is en dan zijn we in vers 16, dan komt het woord plaats weer terug. Ik wil dat vers en vers 17 ook met u lezen. Er staat, toen nu Jacob van zijn slaap ontwaakte, zei hij, gewis is de Heere aan deze plaats. En ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide, hoe vreselijk is deze plaats? Die is niet anders dan een huis van God. Dit is de poort van de hemel. Prediking wordt vanavond verkondigd onder het thema Bethel, Gods plaats. We letten allereerst op een plaats, de plaats, Gods plaats. Een plaats, dat is de eerste lijn in de prediking. De plaats, dat is de tweede lijn. En de derde lijn is Gods plaats. Het ligt voor de hand, gemeente, dat Jacob natuurlijk ook zich van helemaal niets en niemand bewust was. We zagen dat vanmorgen al. Het is goed om dat vanavond aan het begin van de preek ook even aan te stippen. Dit stond natuurlijk niet in het reisprogramma dat Jacob voor zichzelf aan het begin van zijn leven had opgesteld, genoteerd. Jacob had zijn weg wel uitgestippeld. Hij rekende op de eerstgeboorte zegen. En hij ging ervan uit dat hij de eerstgeboorte belofte zou ontvangen. En toen dat even dreigde mis te gaan, zette hij de situatie naar zijn hand, samen met zijn moeder, zo dacht hij. Maar wat Jacob nooit had kunnen denken, en waar hij helemaal geen rekening mee had gehouden, was dat hij een keer op een nacht zijn ogen zou dichtdoen, liggend met zijn hoofd op een steen. Ja, een mens heeft idealen, dat hebben u en ik ook, zeker als je jong bent. Maar God staat daarboven. Jacob had op zijn manier natuurlijk ook wel een betrekking. De dienst van de Heer en op de belofte van de Heer. Maar we zien het hoe gevaarlijk het kan zijn, gemeente. Als we de belofte in de weg van de leug uit Gods hand proberen te ontfrutsen. Dat laat de Heer niet over zijn kant gaan. En als Jacob daarom aan het einde van die dag zijn hoofd moet leggen op een steen en dus niets meer over heeft, dan moet er ongetwijfeld wat door die jongen zijn heen gegaan. Jongen, het is een volwassen man. Dan sta je aan het begin van je leven, naar de maatstaven van die tijd, 40 jaar. En dat is tijd waarop je op eigen benen staat. Waar je verantwoordelijkheden gaat nemen. Vrouw trouwt, een gezin sticht. En dan heb je niets. Dan alleen een paar stenen. We zagen vanmorgen dat de zon onderging over Bethan. We zeiden tegen elkaar dat het niet zomaar even een situatieschets wat de Bijbelschrijver hier doet. Nee, figuurlijk ging de zon ook onder over het leven van Jacob. Door eigen schuld heeft hij zich in de duisternis geplaatst. Een plaats. Een plaats waar Jacob nooit rekening mee had gehouden. Maar je mag ook in het licht van de geschiedenis die voor ons ligt opengeslagen tegen elkaar zeggen vanavond, het is ook een plaats waar je nooit zou verwachten dat God zou gaan spreken. Dit is niet dé plaats waar de Heere zijn stem laat klinken. Het is de tent van Abraham en van Isaac. Daar waar God woning houdt. Waar hij zijn verbond en zijn belofte aan heeft verbonden. Waar kan God hier nou bij aangrijpen? Midden in het open veld, in het duister. God spreekt in de tijd van de Bijbel bijna altijd overdag. En als de Heer in het nachtelijke duister gaat spreken, denk aan de opa van Jacob, Abraham, dan is dat ook in de tent. Dan leidt hij Abraham naar buiten. Laat hem naar boven kijken. Het is ook een plaats waar de vorst van de duisternis is. Want als er eentje hier lacht in het nachtelijke duister, dan is hij dat wel. Kind van de belofte, uit de tent van de belofte, Jacob, niet meer bij Isaac en Rebekka. En wie daar is achtergebleven, dat is Esau. Die op zijn manier nog een beetje probeert de boel op orde te zetten. Maar dat doet hij dan wel op zijn manier en daardoor nog meer de chaos vergroot. God spreekt. En dat doet de Heer niet zomaar. Midden in het nachtelijke duister, wij zouden zeggen op het dieptepunt van Jacobs leven, gaat de hemel open en spreekt de Heer tot Jacob. Op een plaats. Een plaats met een nietszeggende naam. Op dit moment, als Jacob daar aangekomen is, heet die plaats lust. Nou, dat betekent notenboom. Dat heeft dus niets met de Heer, met de belofte van de Heer, met de dienst van de Heer te maken. Een nietszeggende plaats. Maar God gaat daar spreken. Ik trek bij dit eerste punt, gemeente, dat wil ik ook heel kort houden, omdat we ook vanmorgen daarbij stil hebben gestaan. Ik trek bij dit eerste punt een aantal lijnen, ook heel concreet afgestemd op het karakter van deze dienst. Zonder tekort te doen aan dit kerkgebouw, maar een mens van nature, ook al is hij geboren en getogen in Sliedrecht-Bethel en hier gedoopt in de Bethelkerk, heeft van nature met deze plaats helemaal niets. Dan alleen maar wat dierbare herinneringen. En meer ook niet. En ik zou dat vanavond op deze bijzondere avond toch wel in het midden van de gemeente als vraag willen neerleggen. Dan staan we op punt om dit gebouw te verlaten. Tijdelijk elders te gaan kerken. Wat is deze plaats nou voor u? En voor jou? Een plaats? Plaats waar je gedoopt bent? Plaats waar je zat in de kerk? Het viel me vanmorgen en ook vanavond op dat verschillende gemeenteleden het gelukt is om toch nog in hun eigen kerkbank te gaan zitten. Dat is ook goed. Maar als de gedachte nou alleen maar verder gaat dan alleen, hier zat mijn vader, hier zat mijn moeder, hier zat mijn grootouders, daar zat die, daar zat die. Dan is het een plaats. Zoals we in het leven zoveel plaatsen hebben. Ik moest er van de week aan denken, gemeente. Ik was met mijn vader een dag weg. We reden door het Drentse landschap waar een deel van mijn voorgeslacht ligt. Mijn vader zou het boerderijtje laten zien waar de grootouders van mijn moeder gewoond hebben. En we reden langs die plaats. En ik keek nog eens goed. En zegt, het is weg. Een plaats. Wat herinneringen. En die herinneringen worden straks begraven. En mijn kinderen en kleinkinderen weten die plaats niet meer te vinden. Deze dienstgemeente plaatst ons dus ook voor de spiegel vanavond. Wat nemen wij mee van deze plaats? Van dit gebouw. Wat herinneringen? Mooie herinneringen misschien? Verdrietige gedachten? Of werd deze plaats voor u de plaats? Hoe dat gebeurt in het leven van Jacob, wel op een onverwacht moment. Zeker, dat is waar. En zij die genade mogen kennen, kennen dat ook als vanuit hun eigen leven. Je kwam op een zondagmorgen of op een zondagavond binnen. Je nam je plaats in de kerk. Je ging zitten. Misschien had je wel voorgenomen om net als in die vorige diensten niet te luisteren. Maar er gebeurde wat in die dienst. Misschien kwam je wel met een heel onrustig gevoel de kerk uit. Probeerde je het van je af te schudden of hier in de kerkbuurt voor tussen je vrienden wat weg te praten en weg te lachen. Was je blij dat je gevraagd werd om uit de kerkdienst even ergens koffie te drinken? Dan kon je gedachten even verzetten. Maar die zondag erop nam je je plaats in en God sprak. Langzaam maar zeker veranderde dat plaatsje in de kerk. Tot een plaats waarin je dienst hebt mogen meemaken dat je voor je gevoel alleen in de kerk zat. Misschien wel bomvol, de ouderen kunnen zich dat nog onder ons herinneren, een bomvolle kerk. Maar ik hoop dat u ook dan kunt denken aan die diensten, dat in die bomvolle kerk er maar één uiteindelijk zat. Omdat God tot je sprak. Of dat de Heer op een hele andere wijze ging spreken. Waardoor je ook anders ging luisteren. En een betrekking ontstond op de dienst van de Heer. En op het woord van de Heer. Op de prediking van het evangelie. Hoe dat in het leven van Jacob gebeurt. Wel, God gaat spreken in het leven van Jacob. Het dieptepunt van zijn leven stapt de Heer in het leven van Jacob. En het is dus niet de eerste en ook niet de laatste in de loop van de geschiedenis die de Heer op dat moment zo mocht leren kennen. Ik zou niet zeggen dat dit de weg is. Integendeel, Kijk maar naar het leven van opa, ja, van Jacob, Abraham, die de Heer op een hele andere wijze mocht leren kennen. Zomaar zachtkens weggeroepen uit Ur der Galdeeën, met een trekkende liefde weggehaald uit dat heidendom en gebracht werd in het beloofde land Canaan. De Heere werkt binnen hetzelfde geslacht, maar wel op een onderscheiden wijze. Maar hier spreekt de Heere tot Jacob en daarin kan Jacob ook het leven van zijn vader en van zijn opa herkennen. Hoe heeft u de Heere mogen leren kennen, opa? Wel, jongen, God begon te spreken. Zo onverwachts. Voor die tijd lag ik met mijn vader Tera voor de afgodsbeelden geknield. En bleef het bij één keer, opa. Nee, de Heere sprak vaak en regelmatig. Als je het land doorloopt, je komt bijvoorbeeld bij de eikenbossen van Mamre, dan zie je nog het altaar staan dat je opa heeft opgericht. Dat is een getuigenis van het woord van God. God gaat spreken in het leven van Jacob. En dat doet de Heere gemeente op een hele bijzondere manier. Laten we maar even kijken. Ik wil vanavond dat wat de Heere zegt ook afstemmen op deze dienst. De Heere gaat spreken in het leven van Jacob en dat staat opgetekend in vers 13 en verder. Zegt de Heere, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waar gij op ligt te slapen zal ik u geven en uw zaad. Uw zaad zal wezen als de stof der aarde. Gij zult uitbreken westwaarts, oostwaarts, noordwaarts, zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. De Heere geeft dus drie beloften. Dit zijn de eerste twee van de drie. De eerste belofte is dat de Heere de lijn doortrekt van Abraham, Isaac naar Jacob. De belofte die vader Isaac vlak voor het vertrek van Jacob aan zijn zoon had meegegeven, wordt hier in deze nacht in Bethel overgenomen door de Heere en toegepast door God zelf aan het hart en aan het leven van Jacob. De Heere trekt die lijn door vanuit het vorige slag naar het leven van deze jonge man. En ik kan het niet nalaten, gemeente, om dat toch ook in deze laatste dienst maar even aan te stippen. Het trof me altijd, zowel in Werkendam als ook op Urk, maar zeker hier in Sliedrecht. Dat als je de kerk inkeek en je zag een bepaalde, dat was nog voor de coronaperiode, bepaalde gezinnen zitten in een bank, dat je het wist, daar zit nu dit geslacht. 20 jaar geleden zat daar het vorige geslacht. 60 jaar geleden het geslacht daarvoor. Zijn er niet onder ons verschillende geslachten en families die kunnen vertellen hoe de Heer in de lijn van de geslachten hier op deze plaats zo rijk heeft willen werken? En als het goed is, gemeente, en ik mag dat toch vanavond wel in alle liefde ook aan je voorhouden, dan blijft het toch niet alleen bij opa, oma, vader, moeder. Maar dat je zelf ook kan zeggen. En door genade, dominee, mag ik er ook iets van kennen. Dat wat de Heere wilde werken in het leven van mijn voorgeslacht. Als dat aangrijpend, als je dat vanavond misschien niet kan zeggen. Laat je dit gebouw, dan is het tot op de dag van vandaag nog voor jou een plaats. Maar wat is het groot, als je dat wel mag zeggen vanavond, hier in de kerk of thuis, dat je zo de Heer ook mocht leren kennen in de weg van de geslachten. Dat als je terugdenkt in deze periode, en dat heeft u, dat heb ik. En ik maar een paar jaar, sommigen onder ons al een heel leven. Dat je soms die diensten zo voor je aandacht ziet verschijnen. Die ene dienst waarvan je wist, toen je vader gebroken de kerk uitkwam, omdat God in zijn leven ging spreken. Die avondmaalzondag, waar je moeder of je grootmoeder of je grootvader aan zag gaan. Met een heilige glans zag aanzitten aan Christus tafel. En mocht weten, zij hebben iets wat een geheim is. tweede belofte die de Heer aan Jacob geeft is de belofte van nageslacht. En die belofte laat ik vanavond liggen. De derde belofte wil ik wel met u lezen. Daar staat er in vers 15. Ik ben met u. En ik zal u behoeden. Overal waar gij heen zult trekken. En ik zal u wederbrengen in hetzelfde land. Want ik zal u niet verlaten. Totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Als u er goed naar kijkt, gemeente, dan ziet u dat eerst de Heere zegt, ik ben met u. En dat na die woorden er 6 beloften volgen. En als je het even optelt, dan kom je op 7 keer ik. 7 keer ik. Dat is 7 keer de volheid van God. Let u even op dat verschil. Tot wie Jacob dat zegt. Zie hem daar liggen. Tussen de stenen. Een steen als een kussen. Meer niet. De nacht ligt als een deken over hem heen. Hij heeft niets. Dan alleen maar een berooid en een verzondigd leven. En als in die nacht de hemel openscheurt en de Heere zijn stem laat klinken over het leven van Jacob. Dan spreekt God over zichzelf. Hij plaatst zichzelf in het centrum van het leven van Jacob. En dan houdt de Heere zich met eerbied gesproken niet in. Maar plaatst de Heere midden in die nacht, daartussen de puinhopen van Bethel, de volheid van zijn heil in het leven van Jacob. Waarom? Omdat Jacob voordat hij ging slapen een gebed deed. Omdat Jacob in het gebed een bewijs van goed gedrag aan de Heere kon voorleggen. Nee, gemeente, moeten we niet aan de andere kant beginnen, omdat God dat wil. Omdat de Heere hiervoor, mag ik die uitdrukking eens gebruiken vanavond, redenen neemt uit zichzelf. En de nacht van Jacob verandert in de dag van Gods belofte. Wat een tegenstelling, hè? Ik. U. Ik de Heer. En jij Jacob. Mag ik zomaar eens een lijn trekken, gemeente? Heb je de Heer ook zo mogen leren kennen hier in Bethel? Dat als je terugkijkt op je leven, op het moment waarop de Heer begon te spreken in je hart en in je leven, je misschien wel alles omgekeerd hebt in je leven, alles omgedraaid hebt en het nog steeds niet kan begrijpen, dat God sprak. Dat dat vanuit jou gezien nou haak staat op wie God is. De Heere. En ook nog eens een keer op deze plaats. Ver buiten de tent van Isaac en Abraham, de tent van het verbond vandaan. Waarmee de Heere als het ware duidelijk wil maken, wij zijn wel gebonden als mensen aan de middelen die de Heere heeft ingesteld en aan de dienst die de Heere heeft ingesteld. Maar hij staat erboven. God is soeverein. En met dat ik dat zo zeg, gemeente, dan raak ik ook het leven van verschillende mensen. Zowel hier in de kerk als meeluisterd aan de kerktelefoon. Als ook van hen die ons zijn voorgegaan. Dat God in zijn soevereiniteit. Buiten dit kerkgebouw. Op een plaats waarvan je het nooit had gedacht van tevoren begon te spreken. En al sprekend je leven verbond met het woord dat hier ligt opengeslagen. Misschien daarvoor ook wel die kromme weg gebruikte, zoals de Heere dat doet in het leven van Jacob. Dat je die kant op ging, weg bij God vandaan. Misschien jarenlang in de wereld geleefd. Maar dat de Heer je terug begon te halen. En nu je al jarenlang onder de verkondiging van het woord mag zitten. En de Heer soms je ook wel eens terug laat kijken op je leven. Misschien ook wel in alle stilte tegenover de Heer moet belijden. Uw stem klonk zo ver bij dit gebouw vandaan. De plaats waar ik leefde zonder u en zonder uw woord. Maar u wist me te bereiken. Wat opvalt, gemeente, is dat de Heer is, zegt wie hij is. Voordat hij aan Jacob belooft dat hij wil doen. Zo is de Heer trouwens ook altijd. En ik zou trouwens ook niet anders weten. Want hoe kregen de beloften van God kracht, zeggingskracht? Als de Heer niet zelf is, duidelijk maakt wie het spreekt. En dat net als met kleine kinderen. Als kleine kinderen onze kinderen buiten aan het spelen zijn. En dan zegt misschien op een gegeven moment een van die kinderen tegen zijn vriendjes. Kom, we gaan een snoepje halen. Dan zullen die anderen gaan reageren. Ja, maar mag dat wel? Nee, jawel. Het is beloofd. Oh ja, wie dan? Nou, mijn moeder beloofde het zelf. Kom straks maar even thuis. Nou, als die laatste woorden zijn uitgesproken, mijn moeder beloofde het zelf, dan zie je in één keer dat groepje meteen naar huis rennen. Want dan krijgt die belofte kracht. Moeder belooft het. Zo zijn we hier ook in Bethel gemeente. En als de Heer gaat spreken in het leven van Jacob en zijn belofte aan Jacobs leven gaat verbinden, dan zegt de Heer als eerste, ik ben met u. De taal waarin dit geschreven staat, je mag daar eigenlijk een naam in lezen. Immanuel. Ik ben met jou. Waarom? Omdat God dat wil, Jacob. Als de Heere gaat spreken, dan neemt de Heere redenen daarvoor uit zichzelf. Maar dan legt hij met eerbied gesproken ook alles van zichzelf in die belofte om duidelijk te maken dat hij het echt meent, dat hij de betrouwbare is. En dan pas spreekt God, ik zal, ik ben, en dan 6 keer, ik zal. Tekent zich hier niet een patroon af, gemeente, die we ook zo vaak zien terugkomen in het leven van mensen waar de Heer is gaan werken? Dat de Heer u en mij eerst ons plaatst voor hem. Ik met een hoofdletter, jij. En dat de Heer in de loop van de tijd, en dat is aan God hoe hij dat doet en hoeveel tijd de Heer daarvoor neemt, nu laat zien hoe die ladder van Bethel vanuit de hemel een plaats kan krijgen in het leven van iemand als een Jacob. Jacob had 's avonds die ladder niet zien staan, maar die stond er al. Maar het spreken van de Heere opent de blinde zielsogen van Jacob. Waardoor hij opeens met andere ogen, met andere oren om zich heen gaat kijken, naar Gods woord gaat luisteren. En dan beginnen dingen op te vallen, dan valt allereerst op wie God is. Dat hij zo totaal anders is dan dat ik van hem had gedacht. Hoe Jacob van God dacht, wel Jacob dacht dat hij God naar zijn hand kon zetten. Ja, hier hebben we de belofte. Nou, het is aan ons hoe wij die belofte voor onszelf mogen krijgen. Het doel heiligt alle middelen, desnoods een leugentje. Maar als Jacob zichzelf eruit heeft gezondigd, dan komt het erop aan wie God is, ondanks Jacob. Mag je die herinnering meenemen? Nee, dat is geen herinnering. Ik moet mezelf corrigeren vanavond. Mag je die God meenemen? Als we deze plaats gaan verlaten. En dat al kun je heel veel dingen vanuit je leven misschien nog niet eens met zoveel duidelijkheid en zekerheid zeggen. Dat is ook niet iedereen gegeven. Maar als we nou vanavond de balans ook al luisteren naar het woord opmaken van de prediking die al die jaren klonk hier in het midden van de Bethelkerk. Mag ik dan vanavond ook al prekend even bij je op huisbezoek komen en die vraag aan je stellen, wie is God nou voor je geworden? En begeer dan ook met, ik ben met u. Niet als een vanzelfsprekendheid, maar als het wonder van Bethel. Dat je dat niet klein krijgt, gemeente. Hier op deze plaats begon God tot mij te spreken. En al sprekend liet hij steeds meer en meer van zichzelf zien. Zodat die woorden, ik ben met u, steeds meer stof voor verwondering en verootmoediging gaf. Kijk, dan verlaten we niet alleen met weemoed deze plaats. Dan mag er ook dankbaarheid zijn. Dat God je opzocht. Dat hij tot je begon te spreken. Dat je dat mee mag nemen van deze plaats. Dat de Heere voorop gaat. En dat je ook iets herkent van die verwondering die Jacob uitspraakt wanneer hij 's morgens wakker wordt en zijn ogen openslaat en om zich heen kijkt. Ja, als je kijkt als een buitenstaander, zoals Jacob dat deed aan het begin van die vorige avond, dan zie je niets. Een woestenij. En wat steen. Maar Jacob heeft door het woord van de Heere de bril van het geloof opgekregen. En daarom krijgt deze woeste plaats opeens een plaats van betekenis. Gewis, de Heere is aan deze plaats, zegt Jacob. Hij was er al. Ik heb het niet gezien en ik heb het niet geweten. God openbaarde zichzelf. Laten we ook de komende tijd ingaan, gemeente, wanneer we misschien in de komende maand die door de kerkbuurt loopt en niets meer zien. Grote bouwput. Als we wat fundamenten zien, wat stijgers. Maar dat je met de bril van het geloof naar deze plaats kan kijken. Plaats waar God je vond. Waar hij je opzocht. Waar hij zichzelf aan je openbaarde. Omdat hij dat wilde. En dat we misschien stilstaan omdat we getroffen worden door dat grote, mag ik het vanavond gewoon eens concreet ook noemen. We kunnen er ook niet omheen. Door dat grote lege gat dat hier zo meteen zichtbaar wordt. Maar dat je er ook doorheen kan kijken. Tegen jezelf of door de anderen om je heen mag zeggen. God is aan deze plaats. Ik had er ook geen oog voor. 20, 40, 60 jaar misschien mijn ogen dicht gehad voor wie God is. Maar door genade heeft de Heere zichzelf aan mij geopenbaard. Dan mag ik het weten, dit is Bethel. Huis van God. Kijk, dan is het woord dat betekenis geeft aan die plaats. Niet de ommekeer van Jacob. Dat Jacob later tegen zijn kinderen zou zeggen, nou ja, kijk, daar heeft de Heer me opgezocht en dat gebeurt die nacht op die en die datum. En we zullen dat als de Heer het geeft ook in de toekomst gezien zien, gemeente. De Heer moet op een gegeven moment ook tegen Jacob zeggen, zeg, ben jij niet wat vergeten? Daar ligt toch nog een belofte in Bethel. Maar het is het woord, het is uiteindelijk de Heer zelf die betekenis geeft aan deze plaats, midden in die woestenij. En dan is het ook opvallend, gemeente, dan maken we de stap naar het derde punt, hoe de Heere spreekt en hoe Jacob daarin ook de stem van de Heere heel concreet gaat benoemen. Laat het maar even lezen. Als de Heere dan gaat spreken, dan zegt hij, ik zal u behoeden waarheen gij gaan zult. Ik zal u wederbrengen in datzelfde land. Ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan zal hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Ik zei het net al, 6 beloften die de Heere uitrolt hier in het leven van Jacob. En wat heeft de Heere dat op machtige wijze, soms ook op een hele verwonderlijke wijze willen waarmaken in het leven van Jacob. Ondanks alles wat hij tegenkwam onderweg door het leven, maar ook ondanks wie Jacob was onderweg door het leven. Want dan trekt deze man zo meteen verder met Gods belofte. En dan wil de Heere de leiding overnemen in het leven van Jacob. Jacob komt Jacob onderweg nog wel een paar keer tegen. Zeg, draag jij die herinnering ook mee? Niet alleen de herinnering dat de Heere hier begon te spreken in je leven door het woord: ik ben met u. Maar ook de herinnering, en ik spreek nu maar even namens mezelf, mijn gemeente, misschien dat ik u dan niet helemaal recht doe. Maar daar praten we liever niet over, hè? De herinnering aan die diensten dat je jezelf tegenkwam. Dat de Heer je weer op je plek zet. Soms heel lieflijk en zachtkens. Of soms, net als bij Jacob, heel hardhandig. Dan kwam je binnen als de bekeerde man. De gevierde ambtsdrager. De geweldige predikant. En je ging naar buiten als Jacob. Wat ik ermee bedoel, wel dat alles wat van jezelf was, hier werd weggehaald onder de prediking. Waarom doet de Heere dat wel? Niet om je een zet in de rug te geven. Maar om dat wonder waarmee God begon in het leven van Jacob nou diepgang te gaan geven. Ik alleen. Niet wij zullen het samen wel even doen, Jacob. Ik ben blij dat ik je tref. Ik alleen ben met jou. Pijnlijk was dat soms, hè, zo'n preek. Of als je als predikant zo'n preek hield. En het woord kwam al prekend ook naar jezelf. Je kwam berooid de kansel af. Of je ging weer arm en jezelf de kerk uit. Het zijn trouwens niet de verkeerde diensten, gemeente. Dan laten we die herinnering ook maar heel voorzichtig terugleggen in het gebed. En God daarvoor danken. Je keer door het ijs zakte hier in Bethel. En de Heere weer voor jouw gevoel opnieuw moest gaan beginnen. En dat God dat dan ook nog eens een keer deed. Voor mijn gevoel opnieuw. Maar dat de Heere zei: ik was, ik ben, ik zal met je zijn. Was God goed, hè, gemeente? Wat is de Heere goed? Kijk, als de Heere dan die belofte meegeeft aan het leven van Jacob, dan zijn die ook afgestemd op het leven van Jacob. En ik stip ze maar heel even aan. Mag ik dan ook even gewoon wat concrete diensten noemen? Als de Heere zegt: ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Hoe vaak was dat de ondertoon in de prediking met oud en nieuwjaar? Als de Heere belofte gaf voor voedsel en drinken onderweg door het leven, hoe vaak was dit de belofte of stof tot dankbaarheid met bid- en dankdagen die hier gehouden werden hier in de Bethelkerk? Als de Heere waar maakte en er opnieuw op terugkwam onder de prediking: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, wat was dat groot? Dat de Heere daarmee misschien wel een periode van geestelijke duisternis weer opnieuw doorbrak. Je dacht dat God je vergeten was en je dacht dat je alleen was achtergelaten in het leven. En je dacht dat de Heere niet wist van je leven. Je vroeg je af of het niet allemaal ingebeeld was. Maar dat God onder het woord overkwam en opnieuw het zegel van zijn werk op je hart zet. Ik zal u niet begeven. Voor een Jacob. Voor iemand zoals u en ik. Dat laten wij niet achter, gemeente. Dat gaat mee. En komt Deo Volente weer terug. Ik ben met u. Het laatste vanavond, kijkt u maar even met me mee. Als Jacob dan wakker wordt, dan zegt hij het volgende. Gewisselijk, vers 16, is de Heere aan deze plaats. En ik heb het niet geweten. En hij vreest. En zei: hoe vreselijk is deze plaats? Dit is niet anders dan een huis van God. Dit is de poort van de hemel. Nu, huis van God, dat hoef ik niet te vertellen hier in Bethel. Dat is dus ook Bethel. Dat staat hier ook gewoon in de taal van de Bijbel. Maar we maken ons er te snel vanaf, gemeente, als we hierbij zouden stoppen. Want laten we toch even kijken naar het leven van Jacob. Voor ons klinkt dat zo vertrouwd in onze horen. Een huis, een woning. Wij gingen van huis naar de kerk. Of we luisteren nu thuis mee of op een andere plaats. We gaan zo meteen van de kerk terug naar huis. Maar Jacob heeft nog nooit van zijn leven in een huis gewoond. Werd geboren in een tent. Groeide op in een tent. Trek later in een tent het land door. Moet met zijn tent op een gegeven moment verhuizen van het beloofde land naar Egypte. En sterft daar. Kijk, als je dan iemand hoort spreken over een huis, dan krijgt dat woord huis opeens een hele andere klank. En als we het van die invalshoek eens even bekijken, gemeente, dan rijst toch wel de vraag of Jacob wel begrijpt wat hij eigenlijk zegt. Want hier in Bethel een huis, er staat zelfs geen tent. Het enige wat daar ligt zijn een paar stenen. En dat is het dan. Jacob kan daar net een kussen en een bedje van maken. Maar geen huis. Hoor wie de verwachting doorklinken van een zwerver die eruit ziet dat hij uiteindelijk die tent achter kan laten en aan het einde van zijn leven of als hij een gezin mag stichten toch nog een huis kan betrekken, veiligheid om zich heen mag hebben, bescherming, geborgenheid. En zo moeten we het woord van Jacob ook niet horen. Jacob benoemt hier de kracht van Gods belofte. God en zijn belofte. Dat is voor hem een huis. Hij bedoelt het dus niet letterlijk. Of dat straks in de toekomst, daar weet Jacob op dit moment niets van. Bij Bethel misschien nog eens een keer een huis zal komen waar zijn nageslacht de afgoden zal navolgen. Nee, het is het woord van God. Waarvan Jacob zegt op die onherbergzame plaats, terwijl hij midden in die woestenij ligt en zich van niets en niemand omringd weet. Dit is een huis van God. Wat dan Jacob? Wel God en zijn woord. Dat maakt dat ik hier een vreemdeling ben, terwijl ik weet dat mijn burgerschap boven ligt. Het is de belofte van de Heer. Jacob zich door het geloof mag toe-eigenen. Waardoor hij over zijn omstandigheden uit mag kijken, mag zien op wie God voor Jacob nu en straks wil zijn. Kijk, dan komt die Jacob eens vanavond in 2021 heel dicht bij ons, gemeente. En dan valt ook de muren van dit kerkgebouw weg. Dat valt weg. Maar het huis waar we het nu over hebben, dat blijft dus staan. Dat kan geen sloophamer omver krijgen. Dat is wel een keer geprobeerd. Met man en macht. En geen middel werd onbenut gelaten. Alles trok de Satan daarvoor uit de kast. Om dat fundament waarop het huis van God ligt en gebouwd is, en dat is toch Jezus Christus, omver te krijgen. Maar dat bleef staan op Golgotha. Verankerd in de liefde en de trouw van de borg tot zijn vader en van de borg tot Gods kerk. Dan trek ik toch maar even die lijn door, gemeente. Hoe vaak is het woord van God ook niet dat voor iemand geworden hier in de Bethelkerk? Door de prediking van het evangelie, zwervers hier in Bethel werden geboren. Die terug naar huis gingen in de wetenschap dat zijn aardse tabernakel op enig moment zal worden afgebroken. Maar dat ze hier al luisteren naar de belofte van het evangelie, door het leven en door het sterven heen mochten kijken op het gebouw dat door God is gemaakt. waarvan de Heere de kunstenaar en bouwmeester is. En ze zo heen zijn gegaan, als zwerver helemaal niets bezittend hier op aarde. Maar dat hoeft ook niet, want door de belofte van het evangelie mochten ze horen, ik ben met je. Nu op het sterfbed, zometeen door de dood Jordaan, ik breng je thuis. God weet het, gemeente, maar we doen hem niet tekort als we vanavond hier in de Bethelkerk zeggen, velen zijn hier door de Heere binnengehaald en verzameld. Velen. Die nu juichen voor Gods troon. Die onder de prediking van het evangelie berooid in zichzelf hun rijkdom, hun houvast en genade mochten vinden in de algenoegzaamheid en volkomenheid van Jezus Christus. En die door genade mochten zeggen, dit is de poort van de hemel. Ik denk aan die woorden van de catechismus, gemeente, dat wanneer de prediking van het evangelie klinkt, de poorten van het koninkrijk van God geopend worden. En toegesloten worden. Ja, dat is de andere kant. Toegesloten. Ook vanavond, als je de kerk uitgaat met alleen maar de herinnering aan een plaats. Maar in de achterliggende jaren ging de deur van het Koninkrijk der Hemelen vanaf 1935 niet krakend en piepend open tot en met een kiertje waar net iemand te nauwe nood kon binnenkomen. Maar toen het evangelie werd verkondigd, had het toch altijd de inslag. O, alle gij einde der aarde, wend u naar mij toe en word behouden. Dat is Bethel. Poort van de hemel. En dan kijk ik toch ook even met een schuinoog naar hen die de Heere mogen vrezen. Zulke diensten waren toch ook hier in Bethel? 10 jaar geleden, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden, 40 jaar geleden, 50 jaar geleden. Sommigen herinneren zich diensten van nog verder terug. Dat de poort openging. En dat zelfs een kleinkind in de gemeente aanvoelde, hier gebeurt iets. Dit is het huis van de Heere. Dat je zelf ook zalig mocht luisteren aan de prediking van het evangelie. En dan luister het naar de belofte van het evangelie zo dicht bij het heil werd gebracht. Dat je voor je gevoel nog maar 1 stap hoefde te zetten. Je stond binnen bij God. Het waren toch onvergetelijke momenten, of niet? Een geopende hemel in Bethel. Soms zo verrassend en onverwachts. Andere momenten zo lang naar uitgekeken, naar gehunkerd, de Heer om gesmeekt in de weg van het gebed, of hij nog eens een keer wilde spreken tot je leven. Maar toen God begon te spreken, ging de deur niet op een kiertje open. Maar kon heel Sliedrecht, allemaal Jacobs, zalig worden. Kijk, dan is het huis van de Heer ook echt de poort van de hemel. Dan is het een voorportaal van de eeuwige heerlijkheid en gelukzaligheid. En als ik dat zo zeg, gemeente, dan zullen er ook verschillende onder ons zijn die zich dat herinneren. Hoe mensen, misschien wel je eigen vader en moeder, langzaam maar zeker ook door de Heer onder de prediking, heren, werden rijp gemaakt om thuisgehaald te worden. Het zij onder de verkondiging van het woord, het zij onder de bediening van het sacrament, maar dat je proeft, het kan tot in het leven van vader. De betrekking die moeder al zo lang had op de Heer en op zijn dienst komt opeens open en tot bloei. En dan denk ik aan een opmerking, misschien ook wel in het midden van de gemeente gemaakt in een familie, dat je tegen elkaar zei, het lijkt wel alsof vader en moeder rijp worden voor de hemel. Zo'n poort. En je zag ze gaan. Een stap nog een stap. En ze stonden binnen. We laten deze plaats zo meteen achter, gemeente. Maar in het licht van de prediking van vanavond en de belofte van Genesis 28 wil ik het wel even omdraaien. Zou God ons nou achterlaten? Of zullen we vanavond met onze lege handen, net als Jacob, met het oog op de tijd waar wij voor staan, ons gebed leggen in de belofte van dit evangelie. En het van de Heere afsmeken. Heere, wilt u ons ook niet begeven? Wilt u ons ook niet verlaten? Maar wilt u ons op uw tijd terugbrengen op deze plaats? Niet om deze plaats hier aan de kerkbuurt, hoe mooi het ook is dat we hier in het centrum van Sidrecht Kerk kunnen blijven. Maar omdat we door genade mochten weten en ook leren zien. Dit is de plaats waar God woont. Dit is de poort van de hemel. Amen.